Goedemorgen. Sta ik aan? Ja, ik sta aan. Vanmorgen gaan we het hebben over een onderwerp wat voor ons allemaal heel relevant is, de hemel. Ik heb begrepen dat er kinderen bij zijn vanmorgen vanaf groep 4 en dat ze ook kunnen tekenen. Als je wilt, mag je een tekening maken van de hemel. En misschien pik je zo nu en dan wat op van wat ik zeg. Dan kun je dat erbij intekenen. En anders maak je het maar gewoon zoals je zelf denkt dat het mooi is. En als je dan klaar bent na de dienst, dan kom je naar me toe en dan maak ik er een mooie foto van. En dan ga ik kijken of ik daar, dan ga ik die sowieso thuis nog even bij langs allemaal. Maar maak eens een mooie tekening, zou ik zeggen. Probeer dat eens. Goed, de hemel. Als je nadenkt over de hemel, dan is eigenlijk heel vaak de eerste associatie is de dood. Mensen die sterven, daar wordt ook van gezegd, die gaan hemelen. Ja, dan is het een verzachting van het begrip sterven. En op die manier kun je er naar kijken inderdaad. Dan is de dood niet zo erg. Maar de hemel die heeft alles te maken. De hemel heeft daarmee dan alles te maken met de grootste vijand van God, de dood. En dat zijn twee dingen die eigenlijk niet met elkaar gecombineerd moeten worden. De hemel is echt wat anders. De hemel is niet een doekje voor het bloeden, maar de hemel is echt een plek waar we allemaal naartoe gaan. De hemel is de plaats waar wij de eeuwigheid gaan doorbrengen. Er zijn heel veel verhalen over de hemel. Er zijn bijvoorbeeld verhalen over mensen die sterven en dan worden ze een sterretje in de lucht. En dan kun je naar dat sterretje kijken en dan zie je degene die gestorven is. Nou ja, zulke verhalen zijn er. Er zijn verhalen over mensen die een engeltje worden. Wat moet je ermee? Dat is de reden ook. Wij weten eigenlijk niet goed wat we ermee moeten. Dat is de reden dat wij ons focussen op het leven hier. En dat is een kreet, die heb ik van mijn dochters geleerd, YOLO. You only live once. En dat betekent gewoon, we gaan eten en drinken en vrolijk zijn. En we moeten het hier doen. Dit moet het zijn. Dit leven moet het zijn. We gaan ons hierop focussen. Dat betekent dus dat je hier op aarde alles mooi gaat doen. Je gaat alles fantastisch doen. Je gaat eruit halen wat erin zit. Je gaat geld verdienen. Je gaat mooie dingen doen. De buitenkant moet helemaal goed zijn. Je zet alles op Facebook. Iedereen ziet het. En het dat is het leven. Maar is dat het leven? Ik denk het niet. En dat weten we ook wel, dat het niet zo is. En over de hemel kun je een heleboel zeggen, over de eeuwigheid. En wij weten een heleboel splintertjes ervan. En ik denk ik wil vanmorgen proberen om een stukje eenheid te creëren in een heleboel splintertjes bij elkaar. Dat betekent dat er vanmorgen heel veel kleine onderwerpjes voorbij komen. Daar hou ik zelf niet van in de preek, maar ik probeer het toch. In Romeinen 8 vers 18 staat: ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. De focus is dan op de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. Dat is niet iets wat ver weg of op een afstand is, maar dat is er gewoon voor ons. En deze eeuwigheid is al begonnen. De schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. De hemel is niet het wegpoetsen van de dood. Het is andersom. Dit leven is een eindig begin van een eeuwig leven met God. En wat God gezegd heeft in de Bijbel over de hemel is echt fantastisch. Ik las zo pas een stukje uit Romeinen 8 vers 18. Ik ga even verder met vers 19. Het is denk ik wel erg klein zo. Maar ik probeer, je zult wel. Als je mee kunt lezen is het mooi. Daar staat: de schepping ziet verlangend uit naar het moment waarop zal blijken wie de kinderen van God zijn. De hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet het eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde, maar er is hoop. Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. Wij weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en kreunt als een vrouw die moet baren. Nou, deze tekst kun je lezen met een mindset van het is niet best. Maar ik wil proberen om te lezen in een andere mindset. En alles wat rood is, dat kun je helemaal niet meer lezen. Daar wil ik het graag over gaan hebben. Dat gaat over hoop, over bevrijding, over heerlijkheid, over vrijheid, over afwachting, over het grote moment. En dat is wat God ons belooft. Hij wilde voor ons zijn. Wat weten we van de hemel? Nou, laten we eerst eens beginnen met de hemel is boven. In elk geval, dat denken we, dat de hemel boven is. En ik denk dat het helemaal niet zo vreemd is om dat te denken. Want als de Heer Jezus ging bidden, dan keek hij naar de hemel. Toen de Heer Jezus naar de hemel toe voer, ging hij omhoog. Dus God doet blijkbaar er heel veel aan om ons te laten denken dat de hemel boven is. En het lijkt me wijs om dat gewoon aan te nemen. Want ik denk als hij ons echt gaat laten zien hoe het er allemaal uitziet, dat we er helemaal niks meer van snappen. Dus dit is een vereenvoudige voorstelling. De hemel is boven. God wil ons dat op die manier laten zien. Wanneer gaan we erheen? Dat kan op 3 manieren, voor zover als ik weet. De eerste is, als je sterft, dan ga je naar de hemel. De Heer Jezus die zegt tegen die crimineel die samen met hem gekruisigd wordt, hij zegt, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. En die man stierf die dag. Dus vandaag, op de dag dat je sterft, zul je met mij in het paradijs zijn. En dat is wat de Heer Jezus ervan zegt. We zien ook in de Bijbel een gelijkenis, een heel aantal gelijkenissen, maar eentje, dat gaat over de rijke man en de arme Lazarus. Dan zie je dat op het moment dat deze mensen sterven, dat je arme Lazarus sterft, dat hij wordt opgenomen door de engelen en naar de hemel gebracht. Dus dat is een manier om in de hemel te komen, sterven. De tweede manier is bij de opname. Dat betekent op het moment dat wij aan het einde van de tijd zijn, dan zullen alle mensen die bij de Heer Jezus horen opgenomen worden naar de hemel. Dat gebeurt met onze fysieke lichamen. Er staat in 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 tot 17. Daar staat, want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heere zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Dus dat is de tweede manier. De eerste manier is dus door te sterven. En de tweede manier is door opgenomen te worden als alle kinderen van God bij elkaar. Het lijkt me fantastisch om dat mee te maken. Dat ik niet zal sterven, maar dat ik op die manier echt naar de hemel toe mag gaan. Daar heb ik al zin in eigenlijk wel. En de derde manier, dat is op een uitnodiging. We zien heel regelmatig in de Bijbel dat God mensen uitnodigt om bij hem in de hemel te komen. En die komen dan ook daadwerkelijk in de hemel. Ik noem een paar namen. Jesaja, Ezekiel, Zacharia, Stefanus, Johannes. Dat zijn een aantal mensen, op het moment dat je eventjes erover nadenkt, heb je gelijk al een handvol, die gewoon bij God in de hemel geweest zijn. En ook nu gebeurt dat nog wel. De kans is groot dat jij ook mensen kent die in de hemel geweest zijn op uitnodiging van God. En dat gebeurt, ja, heel veel mensen die hebben, ja, het gaat toch best wel over veel mensen. 1 op 25 zijn wel tellingen geweest. Maar heel veel mensen durven er niet over te praten, omdat ze bang zijn dat ze niet geloofd zullen worden. Dat kan op verschillende manieren. Door visioenen. Het kan door dromen. Maar het kan ook door dat mensen bijna doodervaringen hebben. En ik weet, dit moet je altijd toetsen. Je moet er altijd kijken, wat zegt de Bijbel erover? Maar wat je ziet is, dat de dingen die mensen vertellen op een wonderlijke manier overeenkomen met wat er in de Bijbel staat over de hemel. Dus ik wil daar wel naar luisteren, maar ik wil de Bijbel leidend laten zijn daarin. Paulus, die lijkt ook in de hemel te zijn geweest. Paulus zegt in 2 Korinthe 12, vers 1 tot vers 1, zegt hij, al is het dan nergens goed voor, ik wil mij toch ook beroemen op de visioenen en openbaringen die de Heere mij heeft gegeven. En dan komt die beroemde vriend. Ik heb een vriend, of ik heb een kennis, en dat gaat Paulus nu vertellen. Hij zegt, ik ken iemand die met Christus verbonden is en die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam, ik weet het niet. Dat weet alleen God. Maar ik weet dat hij werd weggevoerd tot in het paradijs. Dat hij daar dingen hoorde die geen mens onder woorden kan of mag brengen. Over zo iemand kan ik hoog opgeven, maar niet over mezelf. En Paulus die praat hierbij over een derde persoon. En het is niet duidelijk of dit Paulus zelf is geweest. Dat hij een afstandje neemt om er toch over te kunnen praten. of dat het een vriend van hem geweest is. Want hij praat hier over van de visioenen en beelden die hij gehad heeft. Dus dat is wat mij betreft niet helemaal duidelijk. Maar hier kun je wel aan zien dat er echt weer iemand is opgenomen in de hemel. En dat God hem of haar dingen heeft laten zien. Paulus neemt deze ervaringen heel erg serieus. Oké, we gaan dus naar de hemel. Maar hoe gaan we naar de hemel? Als we sterven, gaan we niet met een fysiek lichaam. We gaan, ons lichaam blijft namelijk hier. Als je sterft, blijft je lichaam hier. Maar je gaat wel naar de hemel en je zult elkaar herkennen daar. En dat is heel bijzonder, dat je elkaar zult herkennen. Want, ik bedoel, de mensen die ik herken, die herken ik aan het lichaam. Die herken ik aan de houding. Als ik het gezicht nog niet kan onderscheiden, dan zie ik iemand lopen en denk van, hé, dat is die en die. Of ik herken hem aan inderdaad de gezichtsuitdrukking, of aan de stem. Maar dat zijn allemaal fysieke dingen. Maar in de hemel, als je sterft, heb je geen lichaam. En dan toch nog zul je elkaar herkennen. Ik zal er een voorbeeld van noemen uit de Bijbel. In 2 Samuel 12... Vers 23. Daar zegt David over zijn kindje wat net gestorven is. Ik zal wel tot hem gaan, maar hij keert niet tot mij terug. Hij gaat daar mensen herkennen. Ze gaan elkaar herkennen. Zij horen bij elkaar. En hij zegt, ik ga naar mijn kindje toe. En ja, daar zal ik daarbij zijn. Maar hij komt niet naar mij terug. En uit de getuigenissen van mensen die in de hemel zijn geweest, horen we ook dat zij met mensen gesproken hebben die ze kenden van vroeger, met familieleden. En ik zeg niet dat wij nu, zoals we nu zijn, met doden moeten gaan praten. De Heere God is daar heel duidelijk over, dat moeten we niet doen. Maar als mensen opgenomen worden in de hemel en ze ontmoeten daar familieleden, dat zijn hele bijzondere zaken die uit de getuigenissen naar voren komen. En ze herkennen elkaar. En ze herkennen elkaar zoals ze werkelijk zijn. Zal ik zo nog even wat meer over zeggen. In tweede instantie gaan we met een fysiek lichaam, met dit lichaam, deze. Ik hoop dat het dan iets minder zweterig is, maar met zo'n lichaam gaan we dan naar de hemel. Eigenlijk met dit lichaam 2.0. Het is hetzelfde lichaam, maar dan zonder ziektes, zonder kwaaltjes, zonder ouderdomsklachten, zonder handicaps, zonder pijn. Maar gewoon helemaal goed. Wij gaan met dit lichaam naar de hemel. In tweede instantie. Dat lezen we in 1 Thessalonicenzen 4. Hebben we ze pas ook al gelezen. Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, dan zal de Heere zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Als we gestorven zijn, zullen we net zoals de Heer Jezus opstaan. De Heer Jezus die is gestorven, is uit het graf opgestaan en is vervolgens naar de hemel toe gegaan. En hij zegt ervan in 1 Korinthe 15, daar zegt Paulus daarover, dat de Heer Jezus de eersteling was. Net zoals de eerste oogst naar God toe gebracht werd, de eersteling, dat was in de afwachting van de rest van de oogst. Ze wisten nog niet hoe de oogst zou worden, maar het eerste gaven ze al aan God. Dat was de eersteling. En zo is de Heer Jezus als eersteling is die al opgestaan en naar de hemel gegaan. Hij is de eerste voor ons allemaal. En wij gaan dat ook allemaal doen. Wij zullen allemaal op die manier, als we gestorven zijn, weer opstaan en met hem naar de hemel toe gaan. Dan komen we op het volgende punt. Hoe zal het daar zijn? Alles wat we erover zeggen, schiet tekort. Paulus zei in dat stukje over zijn eigen ervaring, hij zegt dingen die je niet kan of mag zeggen. We zien ook dat Johannes in het Bijbelboek Openbaringen sommige dingen niet mocht vertellen. En Daniel mocht ook sommige dingen niet vertellen. Maar ze vertellen een heleboel dingen wel. En de dingen die ze vertellen, die kunnen ze eigenlijk niet beschrijven. Overal staat bij het was als, het lijkt op. En alleen het is mooier, het is groter, het is bijzonderder. Ik noem even 4 dingen de omgeving en het licht? Hoe zullen wij zijn? Wat gaan we doen en voor wie is het? Laten we eerst eens hebben over de omgeving en het licht. We zien dat de zon er niet meer is. De zon is er, er zal geen zon zijn. Er zal ook geen nacht zijn, dat lijkt me heerlijk. Hoef ik niet meer te slapen, kun je gewoon 's nachts lekker wakker blijven, altijd wakker zijn, dat lijkt me geweldig. Daar kijk ik echt naar uit. Maar er zal geen zon zijn, maar er is wel licht. Dat is het eerste wat God gemaakt heeft, het licht. Er zij licht. En dat licht, dat wordt in voorzien. Er is licht genoeg. God zal namelijk het licht zijn. En we lezen dat op verschillende plaatsen. In Jesaja 60 vers 19 lezen we: u zult de zon en de maan niet langer nodig hebben om uw licht te geven, want de Heer uw God zal uw eeuwige licht zijn. Hij zal uw glorie zijn. Dat lezen we ook in Openbaringen. En daar lezen we ook dat er geen nacht meer zal zijn. Maar waar zal het licht dan uitkomen? Hierover geeft de Bijbel ons ook aanwijzingen. We zien dat de Heere Jezus en de Heere God en de engelen licht geven. Dat is heel bijzonder. Als je kijkt naar Openbaring 1, het eerste hoofdstuk, dan zien we dat de Heere Jezus verschijnt aan zijn vriend Johannes. En daar staat er dat zijn gezicht was als de zon. Dus dat gaf zoveel licht. En Johannes kon er niet naar kijken. Het was zoveel licht. We zien op andere plaatsen zien we ook dat engelen licht geven. En dat mensen daar soms van schrikken. Dat engelen licht geven. We zien Mozes die bij God geweest is. Die met God gesproken heeft van aangezicht tot aangezicht. En zijn gezicht geeft licht. Het was zo indrukwekkend, dat licht. Het zou wel heel bijzonder licht geweest zijn. Ik weet niet hoe ik het moet zien. Het was zo indrukwekkend licht dat niemand, zelfs zijn eigen broer Aaron, kon er niet naar kijken. God geeft licht. En dat niet alleen. Wij gaan ook licht geven als we daar zijn. En dat lees ik in Daniël 12 vers 2 en 3. En daar staat: en velen die al dood en begraven zijn, zullen opstaan. Sommigen zullen een eeuwig leven ontvangen, anderen zullen afgewezen worden en eeuwige schande ondervinden. Wie verstandig zijn, het volk van God, zullen stralen als een strak blauwe lucht. En wie de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd. Kijk, daar heb je dat sterretje weer. Ik heb me altijd afgevraagd waar dat verhaal van dat sterretje toch vandaan komt. Oma is een sterretje in de hemel. Hier staat het. Ik weet niet of je het op die manier kunt zien, van dat sterretje, dat is oma. Ik denk het niet. Maar hier staat wel dat we zullen stralen als een ster. Dat we echt licht gaan geven. En de een meer dan de ander. Hier zie je dat de mensen die mensen naar Jezus toe geleid hebben, de mensen die mensen tot gerechtigheid geleid hebben, dat die zullen stralen als een ster. En dat anderen zullen stralen als een strak blauwe lucht. Maar een strak blauwe lucht geeft ook heel mooi licht. Dus het is voor iedereen. En ik denk dat in de Bijbel wordt vaak gesproken over verschillende vormen van beloning, over beloningen. Ik denk dat dit er wel mee te maken heeft. Dat één meer licht geeft dan de ander. Kan ik een heleboel over zeggen, gaan we nu niet doen. We zullen dus licht geven. Iedereen die bij God hoort, zal licht geven. Maar nu zeg ik het zoals ik het probeer te omschrijven, maar ik weet nu al dat mijn omschrijving tekort schiet. Want alles wat ik zeg hierover is menselijk. Ik bedoel, er schijnt nu een lamp op mij en deze lamp weerkaatst licht. En dat betekent dat mijn gezicht nu een lichtbron is. Maar ik weet gewoon dat op het moment dat ik in de hemel ben en ik zal een hemels lichaam krijgen, dat ik dat nu niet kan omschrijven. Dat is onmogelijk. Ik kan niet omschrijven hoe dat licht eruit gaat zien. Alles wat beschreven is, wordt beschreven als. Het kan niet beschreven worden met onze normale referenties. Wij kunnen het ons ook niet voorstellen. En als je kijkt bijvoorbeeld naar het Nieuwe Jeruzalem, dan staat er: de stad zelf was van zuiver goud en zo doorzichtig als glas. Nou, deze ring is van goud. En deze ring is ook van goud. Maar ik kan er echt niet doorheen kijken. En hoe zuiverder het goud, dat betekent niet dat het dan in één keer transparant wordt. Dat het zo zuiver is dat je er doorheen kunt kijken. Nee, goud kun je gewoon niet doorheen kijken. Maar toch is dit de beste omschrijving. Het lijkt op goud en je kunt er doorheen kijken. Het is allemaal niet pakbaar. Alles wat hier beschreven staat, is groot, mooi en bijzonder en voor eeuwig en voor ons. Hoe zullen wij dan in de hemel zijn? Dat is de grote verrassing. En ik kan je zeggen, dat wordt echt een verrassing. Hoe jij in de hemel zult zijn. Ik kan je zeggen dat je ervan gaat genieten. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Als je wilt weten hoe wij in de hemel zullen zijn, dan moeten we kijken naar hoe God het bedoeld heeft. En ik ga even één zinnetje uit Genesis erbij pakken. Daar staat, Genesis 2 vers 25, hoewel de man en zijn vrouw allebei naakt waren, hinderde hen dat niet, want zij schaamden zich niet voor elkaar. Dat betekent, ze konden elkaar zien zoals ze echt waren. En toen de zondeval kwam, was dit het eerste wat kapot ging. Dus we zullen zichtbaar zijn zoals we echt zijn. Dat betekent, ja, dat we ons niet meer hoeven te verstoppen. En dat klinkt misschien heel onveilig, maar dat is niet onveilig. In Openbaring 2 vers 17 lezen we, en ik zal hem een witte steen geven, maar daarop een nieuwe naam, en die niemand kent behalve hij zelf als hij hem ontvangt. Je krijgt een naam van God. En die naam, dat is een naam die heel bijzonder zal zijn. Die zal precies weergeven wie jij bent. Die zal jouw karakter weergeven en je zult er blij mee zijn. Ik heet Henk. Dat betekent iets van beheerder van een huis of zo. Zoiets. Ik weet niet precies. Maar dat zegt niks over mij. Ik heet zo, omdat mijn opa ook zo heette. Dat is de reden dat ik zo heet. Maar er zijn een heleboel mensen die krijgen zeg maar, een naam die op het moment dat ze geboren waren best wel heel specifiek was. Als je bijvoorbeeld iemand hebt die Theodor heet en die in de voorgeslachten geen Theodor heeft, dan is dat vaak zo dat het iemand is waar lang op gewacht heeft en heeft God hem gegeven. Dus een geschenk van God, Theodor. En dat is heel mooi. Voor op het moment dat hij geboren is, is dat zo. Maar voor de rest van het leven gaat die naam met hem mee. En betekent het misschien weinig. Jedidja, lieveling van God. Fantastische naam. Een hele mooie naam. En zo zijn er heel veel namen. Maar die namen zeggen eigenlijk niks over je karakter. Zeggen eigenlijk niks over je persoon. En in de Bijbel zien we dat God mensen namen geeft. We zien dat Abraham, die wordt Abraham genoemd. Vader van veel volken. Sarai wordt Sarah genoemd. Ja, Sarai wordt Sarah genoemd. En dat is een koninklijke naam. Jacob wordt Israël genoemd. Simon wordt Petrus genoemd. En zo zie je heel veel verschillende mensen die namen krijgen van God, van de Heer Jezus. En die naam betekent dan wat? Dat betekent iets voor hun leven op dat moment. Jij zult Petrus zijn. Een rots. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Dat betekent heel concreet iets. En ik vind dat een beetje lastig dat de Heer Jezus de zonen van Zebedeus Boanerges, oftewel de zonen van de donder genoemd heeft. Ik weet niet goed wat ik daarmee moet. Maar iedereen krijgt van God een naam die heel toepasselijk is. En straks ga jij een naam krijgen zoals jij bent. Als ik naar Petrus kijk, dus ik wilde wel dat Heer Jezus tegen mij gezegd zou hebben. Henk, hoe kent hij mij? Henk, jij zult vanaf nu Rocky heten. Rocky is een mooie naam. Nee, maar betekent wel gewoon rots, net als Petrus. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Ik denk, stel je voor dat de Heer Jezus dat tegen mij zou zeggen. Daar zou ik toch hartstikke blij mee zijn. Dat is dan een naam die helemaal bij mij past. Nou, dat gaat gebeuren. Wij krijgen een naam zoals we werkelijk zijn. Jij krijgt een nieuwe naam. Je zult gaan heten. En als je die naam hoort, dan denk je van, deze naam, dat ben ik echt. Dat ben ik echt. En die naam, die geeft jou weer zoals God je bedoeld heeft. Die geeft niet weer hoe je fouten gemaakt hebt. Die geeft weer zoals God jou bedoeld heeft. En God heeft jou volmaakt bedoeld. Die naam, die past bij je. En waarom die op een wit steentje staat? Een wit steentje had in de Griekse rechtspraak de betekenis van onschuldig. Dus een wit steentje met de naam erop die bij jou hoort. En je mag weten, je bent vrijgepleit door de Heere God. Dus die naam is goed, die naam is mooi. Zo zul je erheen gaan. Je hoeft die naam niet te verstoppen. Natuurlijk heb je je herinneringen. In je leven zijn heel veel dingen gebeurd. En sommige dingen zijn best heel moeilijk. Maar als je daar bent, dan zal dat niet meer datgene zijn wat overheersend is. De tranen die je op aarde gehuild hebt, die zullen daar in de hemel afgewist worden. God heeft ze bewaard, maar hij zal ze afwissen. Hij zal ze verwijderen. Er is geen verdriet meer, er is geen rouw meer. Geen honger, geen ziekte, geen dorst, geen verzingende zon, geen brandende hitte, geen dood, geen pijn. Dat zal er niet meer zijn. Wat dan wel? God zal bij de mensen wonen. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. We zullen naar de waterbronnen van het leven gebracht worden. Wees er niet bang voor dat je gezien wordt zoals je werkelijk bent. Alsjeblieft, wees daar niet bang voor. Want zoals God jou bedoeld heeft, zo ben je goed. En zo ben je echt zoals je moet zijn. Je zult blij verrast zijn. Je zult blij verrast worden. Je krijgt ook prachtige kleren. Wit. En als je nou bij jezelf denkt, wit staat me niet. Kan ik me niet meer voorstellen, sommige mensen staat wit echt niet zo mooi. Maar je hoeft hier niet over in te zitten. Dit gaat je echt heel mooi staan. Dit wordt echt fantastisch. Dat is de kleur van de overwinning van de Heer Jezus. Wat gaan we er doen? Wat ik in de Bijbel lees, is dat we gemaakt zijn om God te eren en te dienen. In Genesis 1, vers 28 staat er ook nog: vermenigvuldig je bevolkte aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen, de vogels en alle andere dieren. Wij zullen gaan heersen over de aarde. Dat is de bedoeling van ons als mensen, om te heersen over de aarde. Dat zullen we ook weer gaan doen. We lezen in het Nieuwe Testament een paar gelijkenissen. Hierover. Eén is gelijkenis van de talenten, ander is gelijkenis van de ponden. De gelijkenis van de ponden krijg je als beloning dat je zult heersen over steden. Dus dat zal ook zijn wat we gaan doen. En als je bij jezelf denkt van nou, dat past niet zo goed bij me om te heersen over een stad of te heersen over 10 steden of wat dan ook, zit daar niet over in, dan krijg je gewoon minder ponden en dan is jouw taak wellicht kleiner. En dat is goed, want dat past bij jou. Je hoeft nergens tegenop te zien van het naar de hemel te gaan. Want God die heeft het zo gemaakt dat het helemaal precies past bij zoals wij zijn. Voor wie is dit? In de Bijbel staat het heel ondubbelzinnig. Voor iedereen die gelooft in Jezus Christus. Een van de beroemdste teksten uit de Bijbel. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En ieder die in hem gelooft. Als jij gelooft in de Heer Jezus, als jij jouw leven onderwerpt aan hem, dan is dit jouw toekomst. Ik heb hier een boek liggen. Dat heet Stel je de hemel eens voor. En ik zal even een klein stukje voorlezen. Dit boek gaat over, is geschreven door John Burke. En John Burke is een leraar van me. In mijn studie heb ik les van hem gehad. En hij leeft heel dicht bij God. En wat hij gedaan heeft is, hij heeft een onderzoek gedaan naar bijna doodervaringen. En hij zegt, er wordt heel veel over gezegd. Er wordt over gezegd dat het goed is, er wordt over gezegd dat het fout is. Hij zegt, wat ik ga doen is, ik ga al die verhalen op een rijtje zetten. En ik ga kijken of het matcht met de Bijbel. En ik zal de Bijbel leider laten zijn. En zo heeft hij 1000 van dit soort verhalen op een rijtje gezet. En ik zal even een stukje van erover voorlezen. En dat gaat over een niet goed verhaal. Hier staat, niet iedere bijna doodervaring is positief. Dr. Maurice Rowling geloofde niet in God of in het leven na de dood, toen hij een hartverscheurende ervaring opdeed op een avond in 1977. Tijdens een stresstest kreeg een man van 40 een hartstilstand en viel dood neer in zijn spreekkamer. 2 verpleegsters kwamen te hulp en begonnen de defibrillatie voor te bereiden, terwijl Dr. Rowling begon met hartmassage door druk op de borstkas. Maar het hart wilde zijn eigen hartslag niet vasthouden. Dr. Rowling herinnert zich, ik moest een draad van een pacemaker inbrengen in de grote aderen en toen begon de patiënt weer bij te komen. Maar steeds als ik een instrument wilde pakken of om een andere reden ophield druk op zijn borstkas te houden, verloor hij het bewustzijn. Zijn ademhaling stopte opnieuw en hij overleed nog een keer. En iedere keer kwam zijn hartslag weer op gang en zijn ademhaling begon weer. En hij schreeuwde, ik ben in de hel. Hij was doodsbang en smeekte me om hem te helpen. Ik was doodsbang. In feite maakten deze momenten me letterlijk bang voor de dood. Na verschillende keren reanimeren smeekte de man, luister alsjeblieft naar me. Snapt u het dan niet? Ik ben in de hel geweest. Iedere keer dat u even stopte met de hartmassage, ging u terug naar de hel. Laat me niet nog een keer naar de hel gaan. Ik deed zijn klacht af als onzinnig en zei tegen hem dat hij zijn hel voor zichzelf moest houden. Totdat ik de pacemaker op zijn plaats zou hebben gebracht. Maar de man was heel serieus. Hoe kan ik uit de hel wegblijven? Bid voor me, smeekte hij. Voor een bidden? Wat een zenuwentoestand. Ik zei tegen hem dat ik arts ben en geen dominee. Bid voor me, zei hij weer. Het was het verzoek van een stervende. Dus dokter Rawlings schraapte het beetje herinnering bijeen dat hij nog had van de zondagsschool. En ook al geloofde hij het zelf niet, hij liet een man zijn woorden nazeggen, terwijl hij doorging met zijn werk. Heere Jezus, ik vraag u mij buiten de hel te houden. Vergeef mijn zonden, ik geef mijn leven aan u. Als ik sterf wil ik graag naar de hemel en als ik blijf leven zal ik altijd aan u vastzitten. De conditie van de patiënt werd geleidelijk aan beter en een paar dagen later kon dokter Rawlings hem vragen wat hij in de hel gezien had. Maar de patiënt kon zich daar niets van herinneren, van die onprettige ervaringen. Hij herinnerde zich alleen de prettige dingen van af het moment dat hij nog een keer een hartstilstand kreeg, maar dat was na het gebed. Ik vind dit een heel indrukwekkend verhaal. En dit is een verhaal opgetekend van een dokter. Vanaf dat moment is zijn leven veranderd. Hij heeft gezien dat de werkelijkheid veel groter is dan het leven hier. Het verhaal van de dokter gaat verder. Die is namelijk hiermee aan de slag gegaan. En die heeft de Heer Jezus gevonden. En dat is een toegewijd volgeling van Jezus geworden, hierdoor. Doordat hij gezien heeft dat als je bidt en als je je leven onderwerpt aan God, dan maakt dat het verschil voor eeuwig. Zulke verhalen, Paulus vertelt ze, Johannes vertelt ze, Daniel vertelt ze, Ezechiël, Jesaja, een heleboel van zulke verhalen zien we in de Bijbel. Als we ze zien, kijk dan, wat zegt God erover? Toets het aan de hand van de Bijbel, maar luister ernaar. De hemel is niet een doekje voor het bloeden. De hemel is niet een eufemisme, een verzachting van een moeilijk iets. De hemel is onze toekomst en het is een geweldige toekomst. Al zoveel duizenden jaren wordt hierover gepraat. God zelf maakt het ons duidelijk. In Openbaring 19, vers 7 staat, laten we blij zijn en juichen en hem eren, want de tijd van de bruiloft van het lam is aangebroken en zijn bruid staat klaar. Wij mogen ongelooflijk blij zijn met deze toekomst. En ik kan je zeggen, als jij de Heer Jezus aangenomen hebt als jouw redder en verlosser, dan is deze toekomst al begonnen. Dan is deze toekomst al begonnen. Het is er voor jou. God is Heer. Onze toekomst is geweldig. We kunnen nu al beginnen met God groot maken. We kunnen een feest bouwen voor God. En laat ons hele leven één feest zijn voor God. Halleluja. Ik zou graag samen willen bidden. Heere God, u bent de maker van de hele schepping. U hebt ons bedoeld en toen u ons klaar had, toen u ons gemaakt had, toen zei u, het is zeer goed. Uw bedoeling met ons is niet weg. Dank u wel dat we dat mogen weten. En dank u wel, Heere God, dat de toekomst die voor ons klaar ligt zo fantastisch is. Heer, we zien een aantal splintertjes, we zien een aantal kleine dingetjes en we kunnen ze nog niet eens bevatten en niet begrijpen. Maar wat we weten is dat u er zult zijn, dat u liefde bent en dat de weg naartoe door uw Zoon, de Heer Jezus, is. En we bidden u, Heer, help ons om nu al te genieten van uw hemelse heerlijkheid. Heer, en als dit op een of andere manier dichtbij komt, of ons misschien verdrietig maakt of bang, wilt u dan met uw liefde in ons hart zijn? Wilt u dan ons aanraken? Help ons dat we vol vertrouwen en vol passie uitzien naar dat fantastische wat u voor ons klaar hebt liggen. Heere God, u bent goed. U bent God. Halleluja. Amen.